Dit is de gesproken versie van het artikel Ziekte van Alzheimer, zoals het op 31 maart 2017 op de Nederlandstalige Wikipedia stond. De ziekte van Alzheimer, vaak kortweg Alzheimer genoemd, is een degeneratieve aandoening van de hersenen, waarbij de patiënt soms in snel tempo dementeert. De aandoening is vernoemd naar Alois Alzheimer, een Duitse psychiater en neuropatholoog. Een exacte diagnose is doorgaans pas mogelijk na overlijden, door de hersenen te onderzoeken. De ziekte wordt meestal vastgesteld bij personen die ouder zijn dan 65 jaar. Bij jongere mensen komt een variant voor die vroege of presenile dementie wordt genoemd. Geschiedenis. In 1901 beschreef de Duitse psychiater, neuropatholoog Alois Alzheimer voor de eerste keer de ziekte, die later bekend werd als de ziekte van Alzheimer. De patiënt was een 50-jarige vrouw met de naam Auguste Deter, die in dat jaar opgenomen was in de psychiatrische inrichting van Frankfurt am Main. Alois Alzheimer begeleidde de vrouw tijdens haar ziekenhuisopname. Zij verbleef in deze inrichting tot aan haar dood in 1906. In die tijd was Alois Alzheimer laboratoriummanager bij Emil Krepelin in München. Hij was geïnteresseerd in de zaak en na haar dood deed Alois Alzheimer een autopsie op haar hersenen en beschreef eiwitophopingen, amyloïde plaques, aan de buitenkant en rondom de hersencellen. Binnenin de hersencellen bemerkte hij de aanwezigheid van kluwen vezels, de neurofibrillaire kluwen. De daaropvolgende 5 jaren werden 11 vergelijkbare gevallen in de medische literatuur beschreven. In enkele van deze publicaties werd al gebruik gemaakt van de term ziekte van Alzheimer. De officiële naam gaat terug naar de psychiater Emil Krepelin. Hij noemde de ziekte in de 8e editie van zijn leerboek van de psychiatrie, gepubliceerd in 1910, de ziekte van Alois Alzheimer. Ziektebeeld. De ziekte van Alzheimer wordt door een arts, bijvoorbeeld een neuroloog of geriater, of door een neuropsycholoog of psycholoog vastgesteld, door middel van anamnese en onderzoek. Een veelgebruikt screeningsinstrument is de Mini Mental State Examination. Verder wordt een uitgebreide medische anamnese opgenomen en worden gesprekken met de familie gevoerd. De ziekte wordt gekenmerkt door een voortschrijdende achteruitgang van de cognitieve functies. De ziekte begint met geheugenstoornissen. In het begin is vooral de inprenting gestoord, waardoor nieuwe informatie niet meer wordt opgeslagen. De patiënt vraagt bijvoorbeeld meerdere malen per dag hetzelfde en vergeet afspraken. Informatie die in het verleden is opgeslagen, zoals herinneringen aan vroeger, is nog wel beschikbaar. Als de ziekte voortschrijdt, ontstaan ook stoornissen in het langetermijngeheugen. Verder ontstaan vroeg in de ziekte taalstoornissen, zoals woordvindstoornissen, stoornissen in taalbegrip en afgenomen woordproductie. Deze ontwikkelt zich tot afasie. Daarnaast ontstaan visueel-ruimtelijke stoornissen, waardoor patiënten bijvoorbeeld verdwalen in een bekende omgeving. In een later stadium ontstaat een apraxie, waardoor een patiënt allerlei vertrouwde handelingen niet meer kan verrichten, zoals aan- en uitkleden en zichzelf verzorgen. Geleidelijk ontstaat ook apathie. De patiënt trekt zich terug, wordt onverschilliger, verliest zijn interesse in de omgeving, zijn initiatief neemt af en hij besteedt minder aandacht aan zelfverzorging. Bij een groot percentage patiënten komen stemmingsveranderingen voor, zoals depressie. Acute verslechteringen kunnen optreden bij infectie, medicijnvergiftiging, ziekenhuisopname en plotselinge grote veranderingen, zoals een verhuizing. Bekend is het delier, een bewustzijnsdaling veroorzaakt door een organisch defect, bij infectie en ziekenhuisopnames. Het langzame degeneratieve beloop leidt tot achteruitgang van alle functies, uiteindelijk leidend tot een volledige afhankelijkheid van dagelijkse verzorging. De gemiddelde ziekteduur is 8 jaar. De ontwikkeling van de ziekte kan versterkt worden door vereenzaming. De psychische functies worden dan minder gebruikt, waardoor de kwaliteit achteruit kan gaan. Geestelijk in beweging blijven stimuleert de hersencellen, waardoor de ziekte mogelijk minder snel optreedt. Enkele eenvoudige tekenen van cognitieve achteruitgang die bij de ziekte vaak voorkomen, zijn het steeds stellen van dezelfde vragen, hetzelfde verhaal woord voor woord herhalen, eenvoudige taken die men vroeger makkelijk aankon niet meer kunnen uitvoeren, zoals koken, kaartspelen, dingen repareren, etc., problemen met betalen van rekeningen of bijhouden van de administratie, terwijl men dat vroeger wel kon, in een bekende omgeving de weg kwijtraken of gedesoriënteerd raken, de persoonlijke hygiëne verwaarlozen, zoals aantrekken van schone kleren of douchen, beslissingen die men vroeger zelf nam aan anderen overlaten, bijvoorbeeld wat er in de supermarkt gekocht moet worden of waarheen men nu moet gaan. Noot: geen van de tekenen zijn op zich, of zelfs in combinatie met andere tekenen, een zekere indicatie van de ziekte. Wel is het verstandig bij het optreden van meerdere tekenen van abnormaal gedrag een arts of specialist te raadplegen. Oorzaken: de rol van eiwitten. De ziekte wordt volgens de meest geaccepteerde hypothese veroorzaakt doordat bepaalde eiwitten, amyloïd precursorproteïne, oftewel APP, abnormaal worden afgebroken. Hierdoor ontstaan abnormale afbraakproducten, beta-amyloïd, welke plaks of klonten vormen buiten de hersencellen. Ook is er een intracellulair kenmerk van de ziekte, namelijk kluwens, verstrengelingen, van het eiwit tau. Verstrengelingen van het tau-eiwit, een eiwit dat een rol speelt bij het vervoer van voedingsstoffen door de cel, leidt ertoe dat hersencellen afsterven. Bij postmortem onderzoek wordt een sterk gekrompen hersenschors, oftewel atrofie, gevonden, met buiten de zenuwcel gelegen amyloïd neerslagen, oftewel seniele plaks, welke ook rond de bloedvaten in de hersenen voorkomen. Daarnaast zijn er in de cel gelegen verstrengelingen van het eiwit tau, neurofibrillaire kluwens, te vinden. Deze neerslagen zijn niet gelijkmatig over de hersenschors verdeeld. Met name gedeelten van de hersenschors waar geheugenfuncties gelokaliseerd zijn, zijn in het begin aangedaan. Vooralsnog is de ziekte van Alzheimer een ziekte aan de grijze stof van het cerebrum. Erfelijke factoren. Er blijkt een genetische predispositie te bestaan voor Alzheimer. De erfelijkheid bedraagt naar schatting 76%. De laat beginnende Alzheimer is vermoedelijk een gevolg van een samengaan van zowel genetische als omgevingsinvloeden. De vroege variant lijkt daartegen vooral door genetische factoren bepaald. Het APOE4-gen bij mensen geeft een verhoogde kans op de ziekte, met name voor de vroeg beginnende versie. Mensen die over het APOE3 en APOE4 beschikken, hebben een 3-maal verhoogde kans op de ziekte van Alzheimer. En mensen die over 2 APOE4-allelen beschikken, hebben een 14-maal verhoogde kans op de ziekte. 50% van de mensen met APOE4 krijgen echter geen Alzheimer en veel Alzheimer-patiënten hebben geen APOE4-allelen. Recent hebben onderzoekers nieuwe risicogenen voor Alzheimer gevonden in een onderzoek van een zeer grote populatie. Deze genen coderen eiwitten die een rol spelen bij de cholesterolhuishouding en ontstekingsmechanismen in de hersenen. Andere factoren: de rol van aluminium en kwik in amalgaamvullingen als veroorzakers van Alzheimer is nog niet opgehelderd. Een belangrijke rol lijkt zeer onwaarschijnlijk. De hoeveelheid onderzoek is beperkt en spreekt elkaar deels tegen. Andere cofactoren die misschien een rol spelen zijn andere metalen, bijvoorbeeld koper, ontstekingsreacties in de hersenen, een tekort aan vitamines, oxidatieve stress en metabole verstoringen. Een andere nog weinig onderzochte theorie is de rol van diabetes. Sommigen zien Alzheimer als type 3 diabetes. Hierbij zorgt insulineresistentie ervoor dat de hersencellen geen glucose kunnen opnemen. Zonder deze voor de hersencellen primaire brandstof sterven ze langzaam af. Benzodiazepines worden in verband gebracht met een hogere kans op de ziekte. Ontstekingsremmers zouden de ontwikkelingskans juist verlagen. Vroege detectie. Vroege detectie of vaststelling van de ziekte van Alzheimer vormt momenteel een belangrijk onderwerp van studie. Een nieuwe techniek is het in beeld brengen van het amyloïd in de hersenen door middel van een PET-scan. Daarbij wordt door een arts een radioactieve stof in de bloedbaan van de arm gespoten. De stof, Pittsburgh Compound B of PIB genaamd, gaat vervolgens een chemische verbinding aan met het in de hersenen aanwezige amyloïd. De plaks of afbraakproducten worden dan zichtbaar in het beeld van de scanner. Deze test is echter niet erg gevoelig en bovendien niet specifiek voor de ziekte van Alzheimer, aangezien plaks soms ook in de hersenen van normale ouderen voorkomen. Een andere, meer specifieke techniek is de lumbale punctie, waarbij de ruggenmergvloeistof wordt onderzocht op afbraakproducten van amyloïd. Beide technieken zijn relatief duur en vereisen gespecialiseerd personeel. Er is zodoende behoefte aan een eenvoudige en goedkope diagnostische test, die de ziekte in een zo vroeg mogelijk stadium kan detecteren. Een van de mogelijke kandidaten hiervoor is een reuktest met pindakaas, die gebruik maakt van een geconstateerd verschil in reukvermogen tussen het linkerneusgat en rechterneusgat bij Alzheimer-patiënten. Een van de eerste hersenstructuren die bij deze ziekte wordt aangetast, is de reukzenuw. Voordat deze pindakaastest daadwerkelijk gebruikt kan worden bij de diagnose van vroege Alzheimer, dient hij echter nog verder onderzocht te worden. De mitochondriën functioneren slechter aan het begin van de ziekte van Alzheimer. Een simpele test is de zogenaamde kloktekentest. Alzheimer en opleidingsniveau. Epidemiologische studies tonen aan dat ouderen met een hoger opleidingsniveau minder kans hebben op het ontwikkelen van de ziekte van Alzheimer. Een hoger opleidingsniveau beschermt ouderen echter niet zozeer tegen neurodegeneratieve en vasculaire pathologie, oftewel afwijkingen in het weefsel van de hersenen, die vaak optreedt bij de ziekte van Alzheimer. Wel lijkt het de klinische expressie van de ziekte te dempen in de jaren voor het overlijden. Mogelijk heeft dit te maken met een grotere cognitieve reserve of een groter hersengewicht bij mensen met een hoger opleidingsniveau. Hierdoor zouden de negatieve gevolgen van hersenafwijkingen voor het gedrag kunnen worden gecompenseerd of pas op zeer hoge leeftijd zichtbaar worden. Voorkomen. Wereldwijd zijn er naar schatting 24 miljoen mensen met de ziekte van Alzheimer, gegevens uit 2005. In België zijn er 85.000 patiënten en jaarlijks komen er tot 20.000 bij. In Nederland zijn er 250.000 patiënten. De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende variant van dementie. 2/3 van alle patiënten die dement zijn, lijdt aan Alzheimer. Enkele cijfers. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is het aantal mensen in Nederland dat aan de ziekte van Alzheimer overlijdt vanaf 1996 met ruim 600% gestegen. In Vlaanderen is er een soortgelijke ontwikkeling te constateren. Behandeling. Er is geen genezing voor de ziekte van Alzheimer. Beschikbare medicinale en niet-medicinale behandelingen hebben maar een klein symptomatisch effect. De overige behandelingen voor de ziekte van Alzheimer hebben slechts een palliatief effect. Voor de behandeling van de ziekte van Alzheimer worden vooral acetylcholinesterase-remmers gebruikt. Deze stoffen remmen het acetylcholinesterase-enzym, waardoor acetylcholine minder snel afgebroken wordt, waardoor zowel de concentratie als de werkingsduur van de neurotransmitter wordt verhoogd. Reden voor het gebruik van acetylcholinesterase-remmers is de vroege atrofiëring van de basale voorhersenen, meer specifiek de nucleus basalis van Meynert, van waaruit in de hersenen via verschillende circuits acetylcholine vrijgegeven wordt. Een publicatie in de British Medical Journal stelt echter dat de werkzaamheid van deze acetylcholinesterase-remmers niet gefundeerd is. Het nemen van een voedingssupplement met vitamine B6, B12 en foliumzuur blijkt het ziekteproces bij mensen met de eerste stadia van de ziekte van Alzheimer significant te kunnen remmen. Behandeling met deze B-vitamines is de eerste behandelmethode waarvan aangetoond is dat het de vermindering van het hersenvolume, atrofie, bij de ziekte van Alzheimer significant kan doen verminderen. Het gaat dan met name om de delen van de hersenen waarin de ziekte zich vooral manifesteert, zoals de temporale kwab, en die geassocieerd zijn met de cognitieve achteruitgang. Geneesmiddelen. Stand van zaken. Er is nu geen enkel geneesmiddel dat de ziekte van Alzheimer kan genezen. De middelen bestrijden voornamelijk de symptomen en of vertragen het ziekteverloop. In Nederland zijn momenteel 4 middelen voor dementie beschikbaar. Donepezil, oftewel Navazil, rivastigmine, oftewel Exelon, galantamine, oftewel Reminil, en memantine, oftewel Ebixa. De medicijnen donepezil, rivastigmine en galantamine zijn acetylcholinesterase remmers. Deze medicijnen zijn bedoeld voor mensen die aan een lichte of matige vorm van de ziekte lijden. De medicijnen gaan de verslechtering van het geheugen enigszins tegen. Daarnaast wordt memantine, een middel behorende tot de medicijngroep NMDA-antagonisten, gebruikt om probleemgedrag, zoals onrust of agressie, te bestrijden. Er wordt volop onderzoek gedaan naar een medicijn voor Alzheimer. De mogelijke toekomst. Genezing? Bexarotene geneest Alzheimer bij muizen. Volgens een onderzoek onder leiding van Paige Kramer van de Case Western Reserve School of Medicine in Cleveland, Ohio, bleek bij proeven met muizen die aan Alzheimer leden dat het toedienen van bexarotene de plaques in de muizenhersenen binnen 3 dagen al voor circa 50% deed verdwijnen en de Alzheimer-symptomen bij de muizen, zoals geheugenverlies, sterk verminderde. Waar muizen, die leden aan Alzheimer, niet meer wisten wat ze met nestmateriaal moesten doen, vertoonden de behandelde muizen weer binnen enkele dagen nestelgedrag. Het onderzoek wees uit dat bexarotene werkt door de concentratie ApoE-enzym in het brein te vergroten. Dit enzym breekt de plaques af. Het enzym is ook actief tegen in het bloed opgeloste amyloïden. De niveaus hierin bleken in het muizenbloed zeer sterk te dalen. Bexarotene is oorspronkelijk een antikankermedicijn dat wordt gebruikt bij de behandeling van een bepaald type lymfeklierkanker. Vergeleken met andere middelen heeft het middel relatief weinig bijwerkingen. Het is echter nog onduidelijk of bexarotene effectief is tegen Alzheimer bij mensen. Uit 4 vervolgstudies blijkt het allemaal veel complexer dan aanvankelijk gedacht en het aanvankelijke enthousiasme is inmiddels flink afgekoeld. Als dit medicijn goedgekeurd is voor het bestrijden van lymfoom, kan het begin van de klinische studies versnellen. Hulp verstrekken. Bij het verzorgen en het begeleiden van iemand met een dementie krijgen de volgende punten aandacht. De leefgewoonten voordat de dementie begon. Eisen waaraan de woonsituatie moet voldoen. Begeleiding en de lichamelijke verzorging. En medicatie. Leefgewoonten. Het kennen van de leefgewoonten van iemand met een dementie is voor een goede verzorging en begeleiding belangrijk, omdat het de mogelijkheid biedt het gedrag beter te begrijpen. Aansluiten bij de gewoontes met betrekking tot onderstaande routines zal onrust en verwardheid verminderen. De zelfverzorging, fysieke conditie en fitness, de kleding, het gebruik van eten en drinken, het gebruik van genotmiddelen, het dag- en nachtritme en de nachtrust, de levensovertuiging. Het is zinvol om van de gewoonten een overzicht samen te stellen, zodat een ieder die bij de hulp betrokken is daarvan kennis kan nemen. Dit is een hulpmiddel om het gedrag beter te begrijpen en in te voelen, de basisveiligheid te vergroten, de doelmatigheid van de hulp te verbeteren en de communicatiemogelijkheden te vergroten. Alzheimer en dieet. Volgens onderzoekers kan een evenwichtig dieet beschermen tegen cognitieve stoornissen op latere leeftijd. 65-plussers die regelmatig voedingsstoffen als bladgroenten, tomaten, noten, vis en gevogelte gebruiken, zouden minder kans lopen op de ziekte van Alzheimer dan mensen die veel vette melkproducten, rood en orgaanvlees gebruiken. Een gezond dieet bevat stoffen als omega-3, omega-6, onverzadigde vetzuren, vitaminen E en B12 en foliumzuur. Dieetpatronen hangen vaak samen met iemands etnische en sociaal-economische achtergrond. Daardoor is het mogelijk dat resultaten van studies naar effecten van voeding op de kans op het krijgen van Alzheimer mede worden bepaald door andere factoren die binnen deze groepen verschillen. Bijvoorbeeld genetische verschillen, verschillen in opleiding, of verschil in de hoeveelheid lichaamsbeweging. Woonsituatie. Het is belangrijk na te gaan waar gevaar kan ontstaan. Bijvoorbeeld de opbergplaats van medicijnen en andere gevaarlijke stoffen. Aandacht vraagt ook de sluiting van deuren, ramen en trappen. Om te proberen iemand die dement is zo goed mogelijk bij de tijd te houden, is het van belang dat tijd en datum op een vaste plaats goed zichtbaar zijn. Dit bij de tijd houden kan ook gestimuleerd worden door een goed gebruik van de media en het bij de hand hebben van een fotoalbum van de familie. Het geeft duidelijkheid als wordt vastgehouden aan activiteiten op tijdstippen waaraan men gewoon is. Dit geldt bijvoorbeeld voor opstaan, wassen, maaltijden, rusten en het innemen van medicatie. Lichaamsverzorging. Bij de lichaamsverzorging heeft iemand met de ziekte van Alzheimer vaak begeleiding nodig. Belangrijk is dat deze taak niet direct overgenomen wordt, maar dat, al is het wat minder goed, zoveel mogelijk door de persoon zelf gedaan wordt. Door de ziekte zal een patiënt soms niet in staat zijn op adequate wijze aan te geven waar men pijn heeft of dat men zich niet lekker voelt. Naast een goede observatie van het lichamelijk functioneren is het kennen van de leefgewoonten een belangrijk hulpmiddel. Als bijvoorbeeld een demente man steeds maar zijn broekriem losdoet, hoeft dat niet het gevolg te zijn van decorumverlies, maar kan dat erop duiden dat hij pijn in zijn buik heeft. Steeds kleine beetjes urine verliezen hoeft er niet op te wijzen dat er onzindelijkheid optreedt, maar kan ook betekenen dat er mogelijk een afwijking aan de blaas of de nieren is. Minder helder worden kan door de dementie komen, maar ook door een andere afwijking, bijvoorbeeld diabetes. Een verandering in het lichamelijk functioneren is een signaal de huisarts te raadplegen. Omgaan met decorumverlies. Decorum kan omschreven worden als het gevoel dat de mens heeft voor wat wel en wat niet passend is in een bepaalde situatie. Decorumverlies is een veel voorkomend verschijnsel bij de ziekte van Alzheimer. Er is dan sprake van een geheel of gedeeltelijk onvermogen om zich in een situatie passend te gedragen. Als gevolg daarvan bestaat de kans dat men door de omgeving wordt afgewezen en er conflicten en of vereenzaming ontstaat. Het is daarom zaak verlies van gevoel voor decorum zoveel mogelijk te voorkomen. Het kennen van de leefgewoonten is daarbij een belangrijk hulpmiddel. Door decorumverlies kan ook het taalgebruik grover worden. Correctie daarvan op bevoogdende wijze zal als regel negatief werken op de relatie met de persoon met Alzheimer. Dit was de gesproken versie van het artikel Ziekte van Alzheimer. Dit bestand valt onder de Creative Commons naamvermelding gelijk delen licentie. Lees de voorwaarden voor gebruik op creativecommons.nl/uitleg.